Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Als je in de supermarkt voor een schap met eieren staat, dan zie je wat vrijheid betekent in het neoliberale tijdperk. Scharreleieren, maiseieren, biologische eieren, uitloopeieren, witte en bruine eieren, rondeeleieren, zelfs een oerei. De klant is koning. Of hij wordt half gek van de keuzemogelijkheden. En dat probleem doet zich ook voor bij de mueslis en de chips en dergelijke. Ach, overal eigenlijk. Dat noemen wij vrijheid. Voor ons dan. Maar om die eieren te produceren zijn kippen nodig. En dat waren eerst kuikentjes. Maar de helft van die kuikentjes is man. Een haantje dus. En die leggen geen eieren. Dus moet de shredder erin. De shredder. Ja, zo'n machine met ronddraaiende messen. Maar die lieve kuikentjes met een lopende band ingemikt worden. En dan weg zijn ze. 40 miljoen haantjes per jaar. Alleen in Nederland. Wereldwijd zijn het er 5 miljard. U hoort ze op de achtergrond verdwijnen. Moet dat zo? Zijn er geen alternatieven? Guus Ritsen zocht het uit en schrijft daarover deze week in De Groene. Welkom, Guus.
Dankjewel.
In de podcast. En gefeliciteerd met je eerste Groene artikel.
Ja, dankjewel.
Jij bent freelancer.
Klopt.
Werkt voor de NRC, Volkskrant. Je bent begonnen als muziekjournalist.
Ja, ja. Klopt. Oorspronkelijk, dat waren een beetje mijn eerste stappen in de journalistiek, muziekjournalist. En ja, ik ben freelance journalist, dus in principe schrijf ik eigenlijk over alles wat maar op mijn pad komt en wat me interessant lijkt. Ik heb eerder geschreven over mijn worsteling met kaalwoorden en over ICT bij banken. Ik heb onderzoek nagedaan met collega's. En waar bijvoorbeeld ook de rol van de vrouw in de New Yorkse punk zien. Dus het schiet eigenlijk alle kanten op een beetje.
Oké. Okay. Je bent nog vrij jong. Hoe oud ben je?
30. Val nog mee, toch?
Hoeveel jaar ben je als journalist?
Ja, even denken. Ik denk dat ik in 2012 begon met een cursus popjournalistiek. Ja, dus ik denk dat dat een beetje mijn eerste stappen waren. Ik denk 8 jaar. Maar dat ik echt aan het werk ben als journalist, dus betaald voor krijgen, is denk ik 1 jaar of 5 nou of zo.
En is het je droom om journalist te worden? Of?
Ja, zeker. Ja. Schrijven over onderwerpen die ik interessant vind. Ik kan me eigenlijk niks leukers voorstellen om te doen. En je niet te verdiepen wat je leuk vindt. En dat ook nog eens op te schrijven en er ook nog eens betaald voor te krijgen. Dus ik kan me geen leukere baan voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
Oké. Iets heel anders. Eet je vlees?
Nee.
Ben je vegetariër?
Ja,
ook geen kippenvlees?
Nee, ook geen kippenvlees. Nee, dat is ook vlees, hè?
Ja, wel eieren?
Nou, sinds kort ben ik daar ook een beetje mee gestopt. Eigenlijk naar aanleiding van het artikel. Het is niet een hele bewuste keuze geweest, maar... Nou ja, ik ben vegetariër geworden nog niet zo heel lang geleden. Eigenlijk vooral uit dierenleed overwegingen. En nou ja, waar ik dus achter kwam, wat ik ook wel een beetje wist, maar... Dat voor de eieren die je eet, dat daar dus ook dieren voor gedood zijn. Dus ja, dat is eigenlijk een kleine stap om ook geen eieren meer te eten. Wat ik dus nou ook niet meer echt doe eigenlijk.
Nee, de eieren worden niet echt lekker daarna het lezen van jouw artikel.
Nee, dat spijt me, Kees. Ja.
Waarom ben je hier ingedoken? Hoe is dat gegaan?
Nou, ik werk ook bij de nieuwsdienst bij NRC.
Ja?
En toen moest ik in januari een keer een bericht maken over het feit dat Frankrijk... het shredderen van kuikens gaat verbieden. Ik had er wel ooit al vaak...
Volgend jaar, geloof ik.
Ja, dat willen ze gaan doen. Het zijn plannen.
Ja.
Het is nog niet super concreet, geloof ik. En nou ja, het feit, überhaupt al shredderen en kuiken in één zin, fascineerde me al. Ik had hier ook al wel over gehoord dat dit gebeurde, maar me nooit echt in verdiept. En dat was eigenlijk een beetje de trigger voor mij om er meer over op te zoeken. En toen zag ik dus dat, ja, het is geen onbekend probleem. Het is niet dat ik nou een misstand blootleg, absoluut niet. Maar het is wel al decennia een terugkerend probleem en een terugkerende discussie in het publieke debat.
Ja.
Ik vond een brief van boze dierenartsen uit de jaren 90 die het kabinet eigenlijk opriepen iets te doen aan deze kuikendode praktijk.
Ja, uit 1993, dus dat is bijna 27 jaar geleden.
Ja, precies. En inmiddels zijn we bijna drie decennia verder en gebeurt er nog steeds.
Ja.
En wat je ook ziet als je veel voor opzoekt, is dat er veel dingen zijn over dat er oplossingen zijn. Maar blijkbaar zijn die oplossingen dus nog niet goed genoeg, want het gebeurt nog steeds.
En... ja, waarom? Waarom gebeurt het nog steeds?
Ja,
want niemand wil het eigenlijk.
Nee, klopt. Dat is ook iets waar ik achter kwam. Ook de broederijen waar dit... ik moet trouwens wel zeggen, het shredderen, het verhakselen,
ja,
dat gebeurt niet in Nederland. En in veel EU-landen ook niet, geloof ik. Hier worden ze vergast.
Is de vraag of dat veel
vriendelijker
is voor het kuiken.
Ja, dat is ook nog eens een interessant punt. Omdat een hoogleraar die ik sprak zei, ja, eigenlijk is het versnipperen diervriendelijker. Want zo'n kuiken is binnen 1 seconde weg. En heeft niet echt een besef van toekomst of van wat hij nou aan het doen is. En bij dat vergassen, dan stikken ze langzaam.
Ja.
Dan vallen ze langzaam neer. En eigenlijk is dat een pijnlijkere manier om dood te gaan voor een kuiken.
En waarom worden ze in Nederland vergast en niet geschredderd?
Ja, dat is op een gegeven moment besloten. Ik denk ook uit overwegingen dat er met vergaste kuikens kan nog wat gedaan worden. Die worden namelijk ingevroren. En die koopt een Nederlandse firma op, Kiezenbrink. En die verkoopt ze dan weer aan artis die de ingevroren kuikens aan hun kaaimannen voeren. Of aan reptielen liefhebbers die een python thuis hebben.
Ja.
Dus er gebeurt nog wel wat nuttigs mee.
Ja.
Er
zit wel beweging in. Je noemde al Frankrijk eind volgend jaar. Zwitserland is het dit jaar verboden, lees ik in jouw artikel.
Het schredderen dan.
Het schredderen.
Ja.
Het vergassen.
Nee, maar dat schijnt er ook niet echt te gebeuren.
En wat doen ze daar dan met de haantjes?
Ja, ik weet niet wat ze daar nou mee doen eigenlijk. Ik denk dat ze... die zullen ze nou wel groot brengen. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Ah. Ja. En in Nederland hebben we sinds 6 jaar een convenant.
Ja.
Zo doen we dat in Nederland. Ja. Meestal is het een ander woord voordat er niks gebeurt.
Klopt, ja.
Maar dus de branche samen met dierenorganisaties hebben afgesproken om te zoeken naar een oplossing.
Ja.
Laten we even nog eens kijken naar het begin van het hele probleem. Ik vond een filmpje van het Polygoonjournaal. Let op.
Miljoenen kippeneieren gaan er elk jaar in ons land de broedmachines in. Bij een constante temperatuur van 100 graden Fahrenheit verandert hun inhoud in 3 weken tijds in kuikens. Tenminste als de eieren bevrucht zijn. Dat wordt na 6 dagen broeden met een schouwlamp gecontroleerd. Is alles in orde, en dat is met de overgrote meerderheid het geval, dan is het verder een kwestie van geduldig wachten op het ogenblik dat de kuikens hun eischaal gaan verbreken. Dat gebeurt na precies 21 dagen. In de grote broederijen zien elke dag duizenden haantjes en hennetjes het levenslicht. Hulpeloze, kleine, natte diertjes die doodop zijn van het zware werk dat ze zojuist hebben verricht. Maar binnen een paar uur zijn ze door de warmte van de broedmachine veranderd in kwieke hoopjes dons die heel nieuwsgierig de wereld inkijken. Die harde, zakelijke wereld van de mensen, waarin de haantjes om economische redenen minder gewenst zijn. Ze eten maar voedsel en leggen geen eieren. Dankzij enige Japanse onderzoekers is het mogelijk geworden om het geslacht van de kuikens direct na de geboorte te bepalen. Men noemt dat seksen. En er zijn in Nederland nu zelfs scholen waar men opgeleid kan worden tot kuikenseksen. Op één daarvan maakten wij deze opname. De verhouding tussen haantjes en hennetjes is ongeveer 1-1. Maar een klein deel van de haantjes blijft in leven. De hennetjes gaan als eendagskuikens naar de hoenderparken in Nederland en bij honderdduizenden ook naar het buitenland.
Ja, het is zelfs een beroep, kuikensexers.
Klopt, ja.
Ik zag je hebt de maatschappij van Europese kuikensexers. Ja. En het is dit fragment van Polygoonjournaal uit 1951. Je hoort hier dat die haantjes verdwijnen zonder dat maar uitgelegd wordt waar ze naartoe verdwijnen.
Ja, ja.
Want dat is niet zo'n fijn bericht. Maar toen is het opgekomen. Het is na de Tweede Wereldoorlog heeft het een enorme vlucht genomen.
Ja, klopt. Ja, en dat heeft met meerdere factoren te maken. Onder andere dat de techniek uitgevonden werd dat je kuikens kon seksen, zoals dat heet.
Ja.
Dus dat je bij de geboorte al het geslacht kon bepalen. En dat ging gepaard met meerdere ontwikkelingen in de landbouw. Onder andere dat door... Nou ja, vroeger moet je voorstellen dat een pluimveehouder... die had iets van tientallen kippen. Die legde eieren. En uiteindelijk, als hij geen eieren meer kon leggen... dan slachtte hij die kip. Maar door de ontwikkelingen op het gebied van antibiotica... stallenbouw, vaccinatie... voeding werd het mogelijk om tienduizenden kippen of duizenden kippen op één boerderij te houden. En daar kwam bij dat er ook nog eens ontwikkelingen waren op het gebied van genetische selectie. Dus dat kippen werden gebroed op bepaalde eigenschappen. En zo kreeg je een tweesprong met vleeskippen en met eierkippen.
Kippen die waren goed in eieren leggen en ja. Kippen die goed zijn in dik worden.
Precies, ja, kippen die dus binnen 3 weken eigenlijk heel dik worden en veel filet aan de botten hebben.
Ook wel plofkippen genoemd.
Ja, ja. En dan had je dus aan de andere kant had je de legkippen.
Ja.
Maar ja, het probleem is dus dat bij die legkippen... je zit wel met 50% haantjes die geboren worden. Dat is een strak biologisch gegeven. Wat doe je daarmee als het om de legkippen gaat? Ja, die hebben geen economisch nut. En eigenlijk iedere dag dat ze verder in leven zijn, kost het meer voor die boerderij. Dus werden ze zo snel mogelijk vernietigd.
Ja, dan komen we weer bij de shredder.
Ja, precies. Ja.
En het vergassen.
Ja.
Laten we naar de oplossingen gaan. Tenminste, er bestaan oplossingen. Het begin van een oplossing.
Ja.
Wat kwam je tegen?
Nou, je hebt 2 Nederlandse bedrijven die hier heel ver mee zijn. Er zijn een aantal bedrijven wereldwijd die onderzoek hierna doen. Maar eigenlijk zijn 2 Nederlandse bedrijven hier leidend in. Dat is Inovo uit Leiden, een biotech start-up. En Respect met EGGT.
Ja,
dat is een Duits-Nederlands bedrijf. En wat die doen, is die hebben een techniek dat ze in het ei kunnen zien... of dat kuikentje dat erin zit een hennetje of een haantje wordt. En dan worden de haantjes, die worden niet uitgebroed.
Ja.
Die worden dan vernietigd en die tot veevoer verwerkt. Maar dan bespaar je ze dat lot, eigenlijk dat gruwelijke lot van uitkomen... en meteen vergast worden of in veel andere landen de versnippermachine te belanden.
Ja, en dat kan dan na een dag of 9.
Ja,
dan kun je een stukje uit het ei nemen en doe je een of ander chemische stofje bij... en dan kunnen ze zien of het een haantje of een kip wordt.
Ja.
Een heel gedoe, er zijn ook filmpjes van die machines die dat allemaal doen. Klaar ben je, dan voeren we dat in en is het opgelost, of niet?
Ja, zou je zeggen... Het probleem is dat de techniek van Respect, die op dit moment er het vers mee zijn... de eieren van Respect kan je ook al in supermarkten vinden, op zeer beperkte schaal.
Ja.
Maar dat is vaker zo met biotech startups. Iets kan heel goed werken op laboratoriumschaal. Maar dan als het in de industrie toegepast moet worden, wat er veel grotere aantallen gaat... ja, dat is gewoon echt veel ingewikkelder. En je hebt het hier wel over een superhoog geïndustrialiseerde industrie... waar zo'n techniek moet inpassen.
Ja.
En dat blijkt gewoon ontzettend ingewikkeld.
Ja.
Want die techniek van Respect, die kan nou volgens mij 3000 eieren per dag... wat is het nou? Kunnen ze daarmee het geslacht bepalen? Maar idealiter moet wel 30.000 zijn om te kunnen werken in de industrie.
En ze hebben nog een foutenmarge van 2%, of iemand anders zegt 7%.
Ja.
Dus dat is ook nog een dingetje.
Ja, want als je 7% foutmarge hebt,
dat
betekent wel dat de boer die kippen krijgt, die zit dan wel ineens met 5% meer haantjes waar hij niks mee kan. Dus dat zijn wel technieken die nog echt wel... perfectioneerd moeten worden.
Ja, maar je zei net respect eieren, en dan respect als ei geschreven, zou ik maar zeggen.
Ja.
Die zijn al in een enkele supermarkt, in Nederland
Klopt.
Ook?
In Nederland ook.
Dus er zijn al broederijen die het toepassen?
Ja, op zeer beperkte schaal gebeurt het nou.
Ja.
En het gebeurt nog steeds op basis van test eigenlijk. En in OVO, die zijn erg... terughoudend over hun techniek en hoe ver ze daarmee zijn. In OVO is de start-up die deel is van dat convenant waar jij het eerder over had.
Ja.
Convenant met de overheid, dierenbescherming, de broedindustrie zelf.
Ja.
In OVO heeft daar subsidie voor gekregen. En zij zeggen dat ze eind dit jaar met de oplossing hiervoor komen. En dat ze dan op industrieschaal die eieren kunnen seksen. Ja, dus daar moeten we dan maar... Ik moest er op mijn blauwe ogen geloven.
Ja.
Ja, eerst zien dan geloven zou ik zeggen, maar ja.
Het zou kunnen dat.
Zou kunnen.
En dan heb je een oplossing die volgens het convenant uitgevoerd kan worden. Dan moet die misschien nog door de overheid verplicht opgelegd worden, kan ik me zo voorstellen.
Ja, ja. Maar dat is, er is ook wel politieke beweging op dit gebied. Duitsland, daar is het veel meer een politiek onderwerp, deze haantjes.
Is dat zo?
Ja, ja. En,
dan maakt men zich er meer druk over.
Ja, ja. En in sommige deelstaten hebben ze het al proberen te verbieden. Maar daar zijn ze teruggefloten door opperrechter. En nou, er gaan geluiden op. Duitsland is nu sinds 1 juli EU-voorzitter. Dat zij het onderwerp willen agenderen samen met Frankrijk. Om het Europa breed dit doden van eendershaantjes te verbieden.
Mm-hmm.
En ja, dan kan die techniek van respect en Inovo zomaar ineens ontzettend hard nodig zijn. Ja, maar dat is de vraag. Gaat het gebeuren? En is die techniek al wel klaar daarvoor?
Ja, ja, ja. Nou ja, dan lees ik op het eind van jouw artikel ineens dat er eigenlijk een veel betere oplossing is. En dan ga ik eerst een fragment laten horen, een reclame. Dat doe ik niet vaak, maar in dit geval heeft dat wel zin. Luister.
Wakker Dier is heel vaak super boos. Maar nu niet. Nu zijn we super blij. Met een ei. Kipster is namelijk het eerste ei waar geen haantjes voor vergast worden. En vanaf nu exclusief te koop bij Lidl. Een super ei dus. Gewoon in de supermarkt. Als je voortaan Kipster kiest, ben je super bezig.
Leg uit. Kipster heeft een echte oplossing, ja. Zou ik zeggen.
Ja, ja, Kipster doet het meer op de natuurlijke manier. De Meter ook trouwens, dat is ook een keurmerk. Die hebben ook dit soort eieren.
Oké.
Maar Kipster, die zijn eigenlijk tegen de oplossingen die Inovo en Respect bieden. Want die zeggen, ja, wat jullie doen, jullie techniek kan je perfect implementeren in de huidige pluimvee-industrie. Maar daarmee hou je die industrie als het ware in stand. Jullie ja. zijn een onderdeel daarvan.
Je verbetert die industrie, maar je houdt ja. hem daarmee juist in stand.
Ja, en met alles wat daarbij komt kijken, met eventuele wantoestanden bij legkippen en milieuvervuiling. En zij zeggen, ja, jullie zijn onderdeel van die industrie. En ja, Kipster, het is een beetje het verhaal de utopist tegen de realist, denk ik. En Kipster zijn vrij utopisch in hun ideeën. Die staan voor een hele andere manier van dieren houden en kippen houden. Die vinden dat we als mensheid veel minder vlees moeten eten, veel meer plantaardige producten. En wat zij zeggen, zij brengen de haantjes dus gewoon groot. De haantjes die geboren worden uit de leghennen van Kipster.
Ja.
En die verwerken ze dan in ja, kippenburgers die je ook in de Lidl kan krijgen en dat soort dingen. Ja,
en ze hebben ook hele grote kippenfarms.
Klopt,
waar
ja.
die haantjes
ja.
en die kippen ja. samen opgroeien.
Nou ja, die kippen groeien daar groeien niet samen op. Ja, waar ik achter kwam tijdens het stuk is dat heel die keten van de leghen-industrie is super gefragmenteerd. Eigenlijk elke fase in het leven van een dier zit een hele industrie achter. Dus het is niet zo dat Kipster die kippen vanaf kuiken grootbrengt totdat het haantjes en hennetjes zijn.
Mm-hmm.
Daar zit ook weer een industrie achter. En dat gebeurt dan weer niet bij Kipster.
Dat gebeurt in broederijen.
Ja, in broederijen worden die kippen en haantjes uitgebroed. Die gaan dan naar een opfokbedrijf. In dat opfokbedrijf worden ze grootgebracht. En als ze groot zijn, groot genoeg zijn, komen de hennetjes naar die leuke, ja, ja, die lichtgeven, die hele grote kipsterboerderijen.
Ben je er geweest of niet?
Nee, ik ben niet geweest. Nee.
Ik moet het met filmpjes doen.
Ja, ja, heel dit stuk heb ik ook gemaakt. En ik begon eraan toen net alle lockdownmaatregelen aangekondigd werden. Dus ik was een beetje aan mijn huis gekluisterd, zeg maar.
Ja.
Maar die haantjes, die gaan dan niet naar die kipsterboerderij. Die worden dan geslacht. Dus het is niet zo dat die haantjes en die hennetjes vrolijk samen opgroeien. Die worden samen grootgebracht in een opfokbedrijf dat niet van Kipster is.
Ja.
En dan uiteindelijk gaan de hennetjes naar Kipster en de haantjes worden geslacht.
Ja.
En die dat vlees verkoopt Kipster dan.
Ja, nou ik denk dan is het probleem toch eigenlijk opgelost of niet?
Ja, zou je zeggen. Maar heel dit concept van Kipster kan je niet zomaar implementeren. De pluimveehouders nu kunnen niet zomaar hun haantjes gaan grootbrengen. Omdat die dus, het kost veel meer voeding, om ze groot te brengen, omdat het geen gespecialiseerde vleeshaantjes zijn.
Ja, maar kipster doet het wel.
Ja, kipster doet het wel. Maar die staan voor een totaal andere manier van dieren houden. Met minder dieren, meer ruimte. Die hebben eigenlijk lak aan dat die haantjes niet zo makkelijk groter kunnen worden.
Ja.
Maar dat kun je niet zo makkelijk implementeren. Want als die normale boeren dat zouden doen, dan zouden ze zichzelf uit de markt prijzen, omdat het gewoon heel veel meer geld kost.
De eieren zouden duurder worden.
Ja.
Oké, okay,
ja.
Maar het kan wel. En in dat convenant, wat ze 6 jaar geleden hebben afgesproken, daar staat min of meer dat ze voor alle oplossingen die technisch mogelijk maken, dat ze daar voor zijn.
Ja.
Zijn ze dan niet gehouden om het toch in te voeren? Of?
Met kipsen dus bijvoorbeeld, ja. Met die methode.
Ja. Dan is er een oplossing.
Ja.
Er is een convenant waarin staat, als er een oplossing is, dan moet je het invoeren.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, je moet je voorstellen dat dan eigenlijk de hele manier waarop wij als mensheid, zeg maar, de afgelopen 4 decennia de intensieve pluimveehouderij hebben gebouwd en de vleeskippenhouderij, moet dan anders.
Maar misschien moet dat ook wel anders.
Ja, klopt. Ja, daar kun je het over hebben, ja, inderdaad. Maar dat doe je gewoon niet zo 1, 2, 3. En dan is die methode van in ovo, die zeggen zij naadloos in het huidige systeem past, is dan makkelijk om in te voeren.
Ja,
ja, want anders heb je die hoog gespecialiseerde industrie met vleeskippen, die supersnel groot worden, veel vlees aan de botten hebben. En aan de andere kant die leghenindustrie met kippen die heel goed eieren kunnen leggen.
Ja.
Ja, daar moet je dan helemaal van af. En daar is eigenlijk heel de pluimveehouderij, de kippenindustrie, op ingericht.
Zijn ze bij Kipster niet gespecialiseerd die kippen in het leggen van eieren?
Jawel, ja. Ja.
Dan hoef je daar toch niet van af? Dan kun je dat toch in stand houden?
Ja, maar ja, je zit ook nog met ontzettend veel tientallen vleeskipbedrijven in Nederland. Ja, ja. Die moeten dan opdoeken.
Ja.
Ja, het is... Die industrie is zo gespecialiseerd, dat breek je ook niet zomaar zo snel af.
Nee.
Je zou het van de grond af aan misschien kunnen opbouwen op de kipse manier. Maar dan, ja, wat doe je met al die miljarden industrie die het in Nederland is, die het op deze manier doet al 4 decennia lang.
Ja, en die ook een goede lobby hebben, de bio-industrie.
Ja.
Oké, dus dat zijn de twee wegen. Wellicht een zeg maar industriële oplossing, dat de kippen al gesext worden in het ei. Of de kipster manier. En wat denk jij? Je hebt nu een paar weken of een paar maanden verkeerd in die wereld. Wat gaat de oplossing worden?
Ja, ik zou zeggen in over of respect, of die techniek in ieder geval, dat je in het ei het geslacht kan bepalen. Omdat ik net zei, omdat dat gewoon de meest realistische manier is om het nu op te lossen. Ik weet niet of het de beste manier is, want kipster die staat is voor een hele andere manier van kippen houden. Maar ja, dan zou de hele industrie zoals die nu is afgebroken moeten worden. En dat zie ik gewoon niet echt gebeuren.
Ja.
Het is natuurlijk wel een mooi idee, maar dat is een beetje de utopist tegen de realist verhaal waar ik het net over had. En nou, het is een ontzettend ingewikkeld verhaal, want je hebt ook nog genoeg kritiek weer op in over en respect, omdat zij die techniek van hun, kunnen ze na 9 dagen zien wat het kuiken wordt. Maar na 9 dagen, je hebt er foto's van, die kan je op Google vinden, zit er gewoon al een klein embryootje in het eitje. En er zijn dierenbescherming, vindt daardoor die oplossing niet ideaal, omdat je toch ook een klein embryo doodt.
Ja.
En er is heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mate waarin die kleine embryo's pijnprikkels, of in ieder geval prikkels kunnen ervaren. En ideaal zou zijn als je het op dag 0 al kan zien, of dag 1. Maar die techniek, ja, dit is nu al zo ingewikkeld. Die techniek is er gewoon nog niet.
Ja. Ja, het ideaal zou zijn als we geen kippen meer nodig hadden om eieren te leggen, maar dat ze in de fabriek gemaakt konden worden. Maar zo zit het leven ook niet in elkaar.
Nee, helaas niet. Nee.
Nee. Tot slot, Guus. Wat was... feiten geeft al een beetje aan. Het is verschrikkelijk ingewikkeld, zo'n onderwerp, naarmate je er dichterbij komt. Hè? Van een afstandje denk je, ophouden met die flauwekul, 5 miljard van die haantjes in doodmaken. Wat is dat? Ja. Maar als je er dichterbij komt, dan raak je eigenlijk steeds verder van een echte oplossing af.
Ja. Ja, want om nog terug te komen bij, als je terug zou gaan naar gewoon 1 kip die legt eieren en die slacht je daarna. Dat is, die vleeskippen zijn zo efficiënt dat die ook voor het milieu uiteindelijk minder belastend zijn.
Ja.
Dus dat is ook weer een overweging. Dus je gaat dan wel terug
minder naar, belastend dan die haantjes die je laat opgroeien.
Ja, omdat die zo efficiënt doorgevoegd zijn dat ze sneller groot worden. minder voer nodig hebben, minder uitstoot hebben. Dus ja, overal waar je drukt, komt er aan de andere kant weer iets uit, zeg maar. Dat is het een beetje het hoofdbreken aan dit verhaal.
Ja, dat is vaak bij milieuproblemen. Hoe dichterbij je komt, hoe ingewikkelder het wordt.
Ja, dat is heel interessant eigenlijk, ja.
Tot slot, wat vond jij het moeilijkste aan het maken van dit verhaal?
Nou, dat ik geen ervaring heb met schrijven over de pluimvee-industrie of over dierenwelzijn. En dat het een ontzettend grote, ingewikkelde wereld is, waar ik ineens al besloot om in te duiken. En dat overal waar je aan trekt, dan valt er ergens anders alweer iets om. En overal zitten haken en ogen aan. Dat vond ik ontzettend ingewikkeld. Dat er gewoon geen klare oplossing is. Ja. Het is heel moeilijk om blijkbaar als mensheid op zo'n intensieve manier dieren te houden en dat goed te doen.
Ja.
Wat voor dieren goed is, voor de wereld goed is. Ja.
Of eigenlijk is er wel een oplossing, maar die kan dan om politieke en economische redenen weer niet zomaar ingevoerd worden.
Ja. Dus ik had heel graag gehad dat ik een kant-en-klare oplossing voor de groenen zou kunnen geven. Maar,
dat is je niet gelukt, maar het is wel een mooi artikel geworden. Dankjewel voor je toelichting, Guus Ritsen. Lees deze week in De Groene ook een profiel van Sukarno, de vrijheidsstrijder en de eerste president van Indonesië, die in Nederland nog steeds veel haat en woede oproept. Historici kijken daar heel anders tegenaan, getuige de conclusie van het artikel Meer Mandela dan Mussolini. En een reportage over de Meevaart in Amsterdam-Oost, waar in een oud schoolgebouw allerlei sociale projecten, zoals huiswerkondersteuning en een repaircafé en een goedkoop restaurant, gerund worden door buurtbewoners zelf. Allemaal te lezen. Net als de 5 miljard haantjes die gedood worden met een abonnement of een proefabonnement, ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. Groene.nl. U kunt zich op allerlei mogelijke manieren abonneren op deze podcast. U kunt ook reageren op wat u hoort. podcast@groene.nl. En onderaan uw podcast-app kunt u ook sterretjes geven of een korte recensie schrijven. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Anne da Silva en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.
One.